Goedemorgen. Ik denk toch dat ik het verkeerd om heb zitten. Hè? Als hij maar blijft zitten en als jullie mij maar kunnen horen. Mogen jullie opzoeken het evangelie van Matteüs en aan hoofdstuk 16. En misschien is het wel goed als je ergens een keer op de agenda ziet staan dat ik moet spreken. Neem gewoon je Bijbel mee. Want PowerPoint en dat soort hulpmiddelen, daar doe ik niet aan, klinksel onaardig, maar daar ben ik zo onhandig mee, dat het jullie allemaal gruwelijk gaat afleiden en mezelf ook. Ik heb het wel eens geprobeerd, dat is bij één keer gebleven. Dus dat doe ik niet. Dus neem lekker je Bijbel mee of je Bijbel-app en lees met mij mee. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik graag een zegen willen vragen over het woord. Vader in de hemel, wat hebben we prachtige, heerlijke liederen met elkaar mogen zingen. Heer, waarin we de zekerheid van ons geloof in u hebben mogen uitspreken, uitzingen. Heer, en wat een vreugde geeft dat in ons hart. Als we mogen weten dat we gered zijn. Als we mogen weten, Heer, dat we met u een hemelse toekomst tegemoet gaan. Heer, en dank u dat u ons niet als wezen achtergelaten heeft toen u terugging naar uw Vader. Dank u, Heer, dat u ons uw woord heeft gegeven. En uw geest. Heer, en dat we door uw woord en uw geest u steeds beter mogen leren kennen. En steeds beter mogen leren wat het betekent om met u te wandelen. Heer, en het is mijn verlangen dat woord ook vanmorgen weer ons hart mag raken. Heer, dat het mag schuren en schaven waar nodig, ook als dat ongemakkelijk is. Maar dat het ons vooral mag brengen tot overgave. Tot volledige overgave aan u. Omdat u goed bent. Omdat u onze enige hoop en onze enige redding bent. Zegent u zo uw woord. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Goed, het evangelie van Matteüs. En dan hoofdstuk 16. En daar gaan we even een aardig gedeelte van lezen. Ik lees het met jullie vanaf vers 13. Waarboven staat de belijdenis van Petrus. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen nou dat ik de zoon des mensen eigenlijk ben? En ze vertelden hem, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen zeggen dat u Elia bent, en weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen zei hij tegen hen, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus, haantje de voorste als altijd, antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde hem, zalig ben je Simon, Barjona, want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze rots, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En wat jij bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat je ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En hij verbood zijn discipelen tegen iemand te zeggen dat hij Jezus de Christus was. Maar vanaf toen begon Jezus aan zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en dat hij daar veel zou moeten lijden van de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag weer zou worden opgewekt. En Petrus, die vond dat maar niks. Die nam Jezus apart en begon hem te bestraffen en hij zei, God zij u genadig, dit zal beslist niet met u gebeuren. En Jezus draait zich om en zegt tegen Petrus, hard eigenlijk, hè, als je erover nadenkt, maar komen we zo nog wel op. Ga weg achter mij, Satan, want je bent een struikelblok voor mij. Je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Hij moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het de mens, wat heeft hij eraan? Als hij heel de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. En wat kan een mens ooit geven als losprijs voor zijn eigen ziel? Maar de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader en met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Tot zover. Stevig stuk om over na te denken. Maar ik zal het voor jullie een beetje proberen te stroomlijnen, omdat ik er eigenlijk drie versen, drie woorden uitpik uit het hele gedeelte waar we wat uitgebreider bij stilstaan. En die drie woorden kan je eigenlijk samenvatten in beleiden, bedenken en overgave. Beleiden, vers 16, wie zeg je dat ik ben? Bedenken, dan staan we stil bij Petrus die de dingen bedacht die niet van God waren, maar van de mensen. En het laatste vers, vers 25 eigenlijk, hè, overgave. Nou, als je dat onthoudt, die kern, beleiden, bedenken, overgave, dan heb je de structuur in ieder geval van morgen te pakken. Voordat we daarbij na gaan denken, wil ik jullie meenemen naar een voorbeeld. Wie herinnert zich nog augustus 2010? Lang geleden. Het zal niet direct een belletje doen rinkelen. Maar als ik zeg de 33 mijnwerkers in Chili, gaat er dan weer een lampje branden? Bij sommigen wel, hè? Nou, wat was er nou gebeurd? Dat ding blijft een beetje... Ik heb niet de goede vorm hoofd, denk ik, voor dit apparaat. Maar ik zal proberen mij daar niet door te laten afleiden. Maar als je denkt aan de 33 mijnwerkers in Chili, wat was er nou gebeurd? 33 man, diep onder de grond. En de mijn stortte in. Dat hoor je wel vaker in het nieuws en nooit komt er eigenlijk iemand levend uit. Bijna 3 weken lang zaten de families van deze mijnwerkers tussen hoop en vrees. Hoop die eigenlijk met het verstrijken van de tijd steeds minder werd. Tot dat wonderbaarlijke moment dat ze met een kleine boor ergens in een ruimte kwamen die achteraf gezien daar vlakbij bleek te zijn waar de mijnwerkers zaten. En toen die kleine boor weer omhoog kwam, zat er een briefje opgeplakt met plakband. We zijn hier nog en we zijn alle 33 in leven en gezond. Nou, dat bracht een gevoel allereerst van oh, opluchting. Het kan nog, ze zijn er nog. Maar toen, hoe in vredesnaam moesten ze daar komen? 700 meter diep onder de grond. De normale toegangen volledig ingestort. En als ze daar doorheen gingen graven, was het risico op verdere instorting levensgroot. Maar door dat kleine gaatje kwam een camera naar beneden en daar zaten ze alle 33, gezond en met een boodschap voor hun familie. We zijn er nog en we hebben goede hoop en we zijn gezond. Maar hoe moesten ze daar vandaan komen? Dat zou nog maanden gaan duren. En achteraf hebben een aantal van die mijnwerkers verklaard, we zijn elke dag op een vaste tijd met elkaar in gebed gegaan. En zo hebben we vastgehouden aan die hoop. Maar het zou nog 2 maanden duren voor ze uiteindelijk met een hele smalle schacht, die wel breed genoeg was om een kleine capsule in te laten zakken, 700 meter diep kwamen. Een enorme operatie. NASA is erbij betrokken geweest van hoe doe je dat nou? En kan dat veilig zonder dat de rest allemaal in gaat storten? Maandenlang zaten die mannen daar te wachten. En ondertussen groeide het kamp boven waar de geboord werd. Het kamp wat later Esperanza werd genoemd. Het kamp van de hoop. Waar steeds meer familie en vrienden zich verzamelden om te hopen, te bidden en elkaar moed in te spreken. En toen kwam het moment dat eindelijk dat ding naar beneden kon zakken. Eén voor één moesten ze erin, in een ruimte waar je, nou ja, claustrofobisch van zou worden, zal ik zeggen. En dan denk je even optakelen en dan ben je er. Nee, dat duurde dus nog meer dan een uur om voorzichtig door die hele smalle schacht naar boven te gaan. Kan je je voorstellen, 33 man, ruim een uur per man. Dat duurde eindeloos. Maar toen dan die eerste boven kwamen. Ja, je moet, als je even ontroerd wil raken, moet je eigenlijk die beelden terug proberen te kijken op YouTube. Feest in het kamp, in de eerste plaats waar de familie en de vrienden waren. Feest door de straten van Chili. Ik denk dat als Chili wereldkampioen geworden zou zijn tegen alle verwachtingen in, dat het feest niet groter geweest was dan toen die eerste mensen boven kwamen. En dat zette mij aan het denken. Want eigenlijk, als je het evangelie begrepen hebt, zijn wij met elkaar die mijnwerkers. Wij zitten in een wereld die steeds donkerder wordt. Waar de voorraden uitgeput raken. Waar we geen uitzicht hebben op hoop, op leven. Waar op een gegeven moment het licht uitgaat. En we kunnen zelf niets meer doen dan bij elkaar komen en hopen. Want zelf kunnen we die gang naar boven niet graven. Zelf kunnen we die weg naar buiten niet meer vinden. Dat is de essentie van het evangelie. En ik had het sterk op mijn hart om dat nog een keer, misschien tegen mensen die het allemaal weten, maar toch nog een keer stevig te benadrukken. Wij kunnen dat niet doen. Van bovenaf moet dat komen. Op een manier die nog nooit eerder in de geschiedenis vertoond was. God zelf werd mens. Mission Impossible ging die uitvoeren. En Jezus legde alles af om door die smalle gang een opening te geven. En terwijl wij misschien soms in hopeloosheid bij elkaar zitten en denken, hoe moet het verder? Werd er van de grondlegging der wereld af, werd boven in het kamp van de hoop, werd al gewerkt aan dat reddingsplan. En het lijntje werd gelegd. En er is communicatie met boven mogelijk. En er komt voedsel en drinken, voelt u de vergelijking al een beetje, er komt voedsel en drinken van boven om het leven beneden draaglijk te maken en ons voor te bereiden op het moment dat we omhoog gaan. Maar wat doen we ondertussen? We gaan het daar beneden zo aangenaam mogelijk maken en denken, nou, met deze zegeningen van boven kunnen we het verder zelf. Dat is wat ik eigenlijk keer op keer de kerken, de gemeentes in zie sluipen. Nou kom maar heren met die zegen. En vanaf hier redden we het wel. We gaan onze gang wel. Af en toe gaan we op zondag naar dat plekje waar die boor zeg maar naar beneden kwam. En dan gaan we kijken of er nog bericht is van boven. Nou, dan kunnen we weer mee vooruit. Er is weer eten, drinken, medicijnen. We kunnen een lichtje aansteken en we maken het aangenaam hier beneden. Maar mensen, dat is niet waar wij voor geroepen zijn. Dat is niet het leven waar wij voor bedoeld zijn. En toch leven we het vaak zo. Maar eigenlijk is het zo, als je die vergelijking doortrekt, vanaf het moment dat dat contact gelegd was, was alles erop gericht om ze gezond en gemotiveerd te houden voor dat plan wat nog kwam. Niet om te denken, nou zitten jullie goed beneden, nu kan je het wel even uithouden. Nee. Alles stond in het teken van dat reddingsplan. En boven, het is bij ons niet anders. Boven is dat kamp van de hoop, waar uitgekeken wordt door de engelen en de heiligen die ons zijn voortgegaan. Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen met die informatie die van boven naar beneden komt? En gaan ze straks instappen? Gaan ze straks instappen of zeggen ze van nou, wij vinden het hier wel best? Tragisch hè? Dat zoveel mensen hun leven zo leven. Nou, we maken het hier wel aangenaam. En we zien het allemaal wel. Nou, Terwijl daarboven voor iedereen die instapt, en we hebben straks fantastisch 4 dopelingen, maar voor iedereen die instapt, die zegt, ik geef mij over, de Heer Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven, u bent de deur, ik ga daar naar binnen en ik laat mij omhoog takelen. En nou, jullie kunnen de beelden zien, maar ik geloof dat het feest in de hemel nog vele malen groter, indrukwekkender is voor iedereen die hier op aarde zegt, ja, ik stap in. Nou, en met dit voorbeeld in het achterhoofd wil ik kijken naar die versen die ik genoemd heb. Allereerst belijden, vers 16. De eerste, en ik heb gezegd misschien wel de makkelijkste stap, bestaat uit 2 vragen. En dat vind ik zo wonderlijk genadig van de Heer Jezus. Hij begint eigenlijk heel, heel laagdrempelig. Hij knalt er niet meteen in bij zijn discipelen, maar hij begint heel voorzichtig. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Even zo'n vraag om te prikkelen. Je hoeft niet meteen in je eigen hart te kijken, maar je kan eigenlijk een beetje vrijblijvend in alle veiligheid gaan nadenken. Oh ja, wie zeggen de mensen eigenlijk dat Jezus is? Wat heb ik meegekregen van de mensen om mij heen? Wat heb ik meegekregen misschien wel van mijn ouders? Wat heb ik meegekregen van vrienden? Wie zeggen de mensen dat Jezus is? Kan je eens rustig over nadenken als je dat nog niet eerder gedaan hebt. Maar daar blijft het bij de Heer Jezus niet bij. Vroeg of laat steekt hij wel die laag dieper. En zegt hij, maar wie zeg jij dat ik ben? En dan is het niet meer de mensen om je heen. Dan is het even klaar met de vrijblijvendheid. Maar wie zeg jij dat ik ben? En zoals we hier zitten, zullen de meesten van jullie die vraag wel beantwoord hebben. Maar ik wil hem toch nogmaals stellen. Wie zeg jij dat Jezus is? Wat is jouw belijdenis over wie Jezus is? Zeg jij met Petrus, ja, u bent de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus meteen, als je die overtuiging hebt, laat je dan niks wijs maken. Dan zijn het niet mensen die jou daarvan overtuigd hebben. Als die overtuiging in je hart daalt, dan is God het zelf die jou dat geopenbaard heeft. Mooi, hè? Dan zegt Jezus, kijk, dat lijntje ligt er. Dat lijntje met informatie, dat lijntje met voeding ligt er. God zelf heeft jou dit al geopenbaard. En dan? Hoe dan verder? En dan komen we zo vaak op het punt dat we denken, nou, dan verschuift de focus weer zo makkelijk naar het hier en nu. Het lijntje ligt er. Dat is genoeg. Nee, mensen, dat is niet genoeg. En dat brengt mij bij dat tweede woord, dat tweede vers. Bedenken. En Paulus schreef daarover in de Romeinenbrief. Hij zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig. Jullie kennen allemaal dat oude vers, hè. Maar word hervormd. Niet de hervormde kerk, maar word vernieuwd in je gezindheid, in je denken, in je mindset. Jezus zegt eigenlijk, als je dit gaat belijden en God heeft jou dat geopenbaard wie ik ben, dan hoort daar uiteindelijk ook een andere manier van denken bij. En daar moet je mee aan het werk. En dat is best een harde leerschool, hoor. Petrus was een vriend van Jezus. En moet je horen wat Jezus tegen hem zegt. Ga weg achter mij, Satan. Want je bedenkt de dingen die van de mensen zijn en niet de dingen die van God zijn. En dat voel ik wel een... Dat is een vraag waar ik afgelopen week wel een beetje mee geworsteld heb. Want ik ben van nature, zo zit ik in elkaar, een beetje rationeel ingesteld. Dus ik denk ook heel gauw, als die informatie van boven komt, nou, we hebben dat woord. Dan denk ik, nou moeten we aan de slag. Nou moeten we even bedenken hoe het moet. En dat sluipt er heel snel in. En ik begrijp eigenlijk Petrus vaak ook wel goed. Dat ik denk, ja, dat is iemand die wist tenminste een beetje van aanpakken. Hè, Mozes en Elia komen op die berg van de verheerlijking. En Petrus zegt, nou, 3 tenten. Voor Mozes 1, voor Jezus 1 en voor Elia 1. Niks naar boven. Hier. We gaan het hier vasthouden. En hij heeft helemaal niet in de gaten dat hij een van die mijnwerkers is die zegt, ah, fijn, eten, drinken, een lichtje. We gaan het gezellig maken hier in dit donkere hol. En dan zegt Jezus, nee. Nee. Nee, Petrus. Jij bedenkt de dingen die van de mensen zijn. Dit is wat de mensen doen. Dit is wat de mensen willen. Ik ben met een ander plan bezig. Petrus, daar In het kamp van de hoop, Esperanza, daar zitten ze te wachten. Niet dat jij het daar zo gezellig mogelijk hebt gemaakt. Nee, alles wat we hier doen, is voorbereiding voor daar. En dan gaat Jezus er best wel even stevig in bij Petrus. Ga weg achter mij, Satan, het zal je gezegd worden. Het zal je gezegd worden in de kerk of door een broeder. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, maar ik weet niet of ik er blij van zou worden. Maar toch is dat wat Jezus met ons wil doen. En als je met een kritische blik in de kerken en de geestelijke stromingen van dit moment gaat kijken. En ik moet altijd een beetje zorgvuldig mijn woorden kiezen, maar er sluipt ook heel veel dwaalleer in de kerk. Heren, kom maar met die zegen, met die voorspoed, met die genezing voor iedereen. Alles, alle ongemakken hier in dit donkere hol gaan opgelost worden. Er zijn stromingen die dat verkondigen. En ik, zonder daar bitter over te willen doen, of zonder een stammenstrijd in een gemeente te willen veroorzaken, heb ik het wel op mijn hart om te zeggen, mensen, dat is een dwaalleer. Daar ben ik van overtuigd. Dat is namelijk niet Gods plan hier op aarde. Dat er voor iedereen altijd genezing, voorspoed, welvaart is als je geloof maar groot genoeg is. Het is niet waar. God heeft een ander doel. En als dit erin sluipt en we gaan met elkaar naar het woord en we gaan met elkaar in gebed. Heren, maak ons uw wegen bekend. Dan geloof ik dat het risico groot is als we die kant op drijven, dat hij zal zeggen, pas op, je bedenkt de dingen die van de mensen zijn en niet de dingen die van boven zijn. Maar mag hij door zijn woord en door zijn geest u en mij vandaag de dag nog corrigeren? En mag dat af en toe ook een beetje steviger aan toe gaan? Laten we ons geen illusies maken, als het bij Petrus af en toe nodig was, stevige correctie, dan is dat bij ons ook. En weet u wat nou het bijzondere is? Want dat kunnen we wel van Petrus leren. Hoe vaak hij ook op de verkeerde weg ging, hij deed het wel met Jezus. In al zijn onhandigheid dacht hij dat hij Jezus moest gaan bestraffen. Maar hij zei het wel tegen Jezus en hij nam hem apart. En hij zei, Heere, dat gaat zo niet gebeuren, we gaan het zus en zo doen. Zeggen wij de dingen nog tegen Jezus? Ook als we ze moeilijk vinden, ook als we zeggen, Heere, hier snappen we niks van, dit moet zo niet. Zeggen we het tegen hem of klagen we tegen elkaar? Want als we het tegen hem zeggen, dan geloof ik dat hij ons kan en wil corrigeren. Maar als we tegen elkaar gaan klagen en daarbij hem passeren en ondermijnen, dat is het begin van de dood in de gemeente, denk ik. In de relaties. En dat is waar de correctie ophoudt en wij onszelf blijven zoeken. Nou, dat leg ik als waarschuwing maar bij u neer. Mag hij u nog corrigeren? En accepteert u het nog als hij soms een deur dichtgooit en zegt, nee, die kant gaan we niet op. Die plannen gaan niet door. Beleiden, bedenken, maar alles om ons uiteindelijk tot overgave te brengen. En dat zijn die laatste versen waar Jezus zegt, wie mij wil volgen zal zijn kruis op zich moeten nemen. En ben je er daarbij primair gericht om je leven hier te behouden? Ja, dan zul je het verliezen. Net als die mijnwerkers, als ze gekozen hadden zeggen, nou nee, daar vertrouwen we niet in, dat smalle gangetje in die gammele capsule. Nee hoor, stuur ons maar meer en we blijven hier beneden zitten. Dan was dat uiteindelijk hun dood geworden. Uiteindelijk werd van hen, ieder voor zich, elke van die 33 gevraagd, en dat kon een ander niet voor ze doen, stap jij in. Vertrouw jij dat dingetje? ga je daar een uur samengeperst zitten. Iedereen moest voor zichzelf de keus maken, stap ik in. En dan denk je, ja, daar gaat de vergelijking soms een beetje mank. Hè? Voor die mijnwerkers was dat niet zo moeilijk. Die wisten wat er bovenop ze stond te wachten. Die wisten dat de wereld groter was dan dat donkere hol. Maar wij leven zo vaak alsof de wereld niet groter is dan dit. Wat wij kunnen zien en voelen en tasten. En op die uitnodiging van Jezus zijn we soms misschien wel heel terughoudend. Oeh, help. Wat gaat het mij kosten? Wat gaat hij van mij verlangen als ik in ga stappen? Helemaal. Wat moet ik allemaal achterlaten? Maar uiteindelijk is dat wel wat hij van ons verlangt. Zoals Maria toen de engel Gabriel voor haar stond en ze zei... En ze zich ineens realiseerde wat het voor haar betekende. Denkt u dat de mensen in het dorp zouden geloven dat ze zwanger was van de Heilige Geest? Wist u wat er moest gebeuren met vrouwen die buiten een echtelijke gemeenschap hadden? Gestenigd. In het gunstigste geval, als Jozef aan haar kant bleef staan, waren ze toch nog steeds een beetje uitschot. Maria wist wat haar te wachten stond. En toch zei ze, Heer, laat met mij gebeuren zoals u het wil. Paulus, toen hij op de weg naar Damascus dat licht zag en Jezus zegt, ik ben het, ik ben Jezus die jij vervolgt. En hij kwam tot overgave en wat zei hij? Wat wilt u dat ik doen zal? En ik geloof dat hij dit ook in gedachten had toen hij later aan de Filippenzen schreef. Alles waar ik dacht trots op te kunnen zijn, ik heb het als schade geacht. Het is niks waard, omdat het kennen van Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. En dat proces om tot overgave te komen, zeg ik ook meteen eerlijk bij, dat hangt niet van een uitnodiging hier in de dienst af. Dat is wat God in uw hart moet bewerken. Maar vroeg of laat, verzeker ik u, klopt die. Vroeg of laat kom je op dat punt dat je ervaart, er wordt nu van mij gevraagd iets los te laten. En wat ga je dan doen? De redding is eigenlijk al van boven gekomen. Jij hebt er niks aan bij kunnen dragen. Maar vroeg of laat kom je wel voor die vraag. Maak ik het hier beneden zo aangenaam mogelijk? Of stap ik in en laat ik alles achter? Ik kan u niet vertellen, helaas, hoe lang u daar de tijd nog voor heeft. Wacht daarom niet te lang met instappen. Hij is goed. Hij wil niets liever dan jou ontvangen daarboven in dat kamp van de hoop. En daarom moest ik denken inderdaad aan die... Soms komen die oude liederen boven die ik ooit weer eens gezongen heb in de tijden van de vergadering der gelovigen. Dat ik uit de zending terugkwam met mijn ouders. Maar die woorden van het tweede couplet. Heer, ik geef me aan u volkomen. Aan uw voeten kniel ik neer, want niets kan mij de wereld geven hier beneden. U alleen maakt zalig, Heer. Amen.